De tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Daniël 1 en daarvan het eerste gedeelte van vers 8. Daniël 1, vers 8a. Waar Gods woord als volgt tot ons komt. Daniël nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou verontreinigen met de stukken der spijzen des konings, nog met de wijn zijns dranks. Tot zover. U wordt bekendgemaakt dat er in deze dienst twee collecten zijn. De eerste is voor de jeugdverenigingen en de tweede is voor de kerk. Beide willen wij in uw milddadigheid aanbevelen. In het bijzonder wel ook op deze avond de eerste collecte voor de jeugdverenigingen. De Heere gebieden over uw gaven zijn zegen, opdat ook hier in Ouddorp de jeugd der gemeente zou mogen opgroeien met de beden: Heere, hij maak ook mij in mijn jonge jaren door uw woord en geest uw wegen bekend. Verder wordt u bekendgemaakt dat zondag 22 maart voor u hoopt voor te gaan dominee R.W. Steur van Nieuw-Millingen, zo de Heere wil. Wij gaan zingen van Psalm 86, de versen 1, 5 en 6. Psalm 86, vers 1. Neig, o Heere, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. Vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn, Heer. En het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, de versen 1, 5 en 6. Gemeente, wat zingen wij het gemakkelijk. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het is een bekende psalmvers. En wij zingen hem vaak. Maar we zouden haast zeggen vanavond, zing het toch maar niet te vlug. Zing het niet te gemakkelijk. Juist ook niet als je jong bent. Want je moet wel weten wat je zingt. Als je dat van de Heere vraagt. Heere, leer mij door woord en geest uw weg. Want weet u, juist als wij de weg des Heeren begeren te gaan, dan komt daar alles en nog wat tegen in opstand. O, wanneer wij de wegen van de wereld gaan, dan zijn ze zo vaak gemakkelijk. Dan zijn het wegen die effen en breed zijn. Maar als je vraagt om te mogen gaan in de weg des Heeren, dan is dat zo vaak voor de waarneming een hobbelachtige, een kromme, een duistere, een moeilijke en een steile weg. En om dan die weg te gaan en dan te vragen of de Heere die weg u bekend wil maken, is een zaak die tegen het vlees en tegen het begeren van de mens van nature ingaat. Nee, het is helemaal niet waar dat wij zo graag die weg des Heeren willen weten. En het is nog veel minder waar dat wij zo graag die weg des Heeren willen gaan. Want als wij eerlijk gemaakt worden voor onszelf en voor God, dan geldt het van jong en oud, van rechtzinnig en vrijzinnig, dat wij allen vijanden zijn van die weg, omdat die weg al het onze kruisigt en omdat wij in die weg al het onze moeten verloochenen. Omdat die weg alleen een weg van de afbraak is, een weg van het minder, armer en ellendiger worden. En wie wil nou die weg gaan, waarop het die zijn godsdienst, zijn wijsheid en alles wat hij heeft moet kwijtraken? Laten we maar eerlijk zijn vanavond en het meteen zeggen. Wij hebben helemaal niet zo graag dat de Heere krachtdadig door woord en geest gaat werken in onze harten om ons te onderwijzen in die weg. Zal ik dat bewijzen? Wel, zie dan eens terug op uw eigen leven. Misschien nog wel van vandaag. Als de Heere u nou vandaag nog gesteld heeft voor de keuze, God of de wereld, Christus of de zonde, wat hebben wij dan gekozen? Welke weg wilden wij gaan? Is het niet waar dat juist ook in de jonge jaren de weg naar bijvoorbeeld het café, de bioscoop, de weg naar de televisie, naar het vermaak, naar het plezier, veel gemakkelijker is dan de weg naar de kerk, naar het verenigingsgebouw? Is niet waar dat de weg van de zonde zoveel zoeter is dan die moeilijke en bittere weg van de kerk, de godsdienst, de dienst van de Heere? En toch hebben we het gezongen. Heere, maak ook mij in mijn jonge jaren, of als u oud geworden bent, uw wegen bekend. Dat is een vraag die een onthutsende belijdenis veronderstelt. Namelijk deze, dat wij tegen God hebben gezegd: Heere, ik weet uw weg niet. Ik ben in geestelijke zaken een dwaas en een onvernuftig man. Ik weet niet hoe ik gaan moet, waarheen en op welke wijze. Heere, wilt gij het mij bekendmaken? Ach, als wij zo lezen in Daniël 1, dan zien we daar die tweestrijd net zo goed. Onder de jeugd, de verbondsjeugd van die dagen. Want het gaat niet over jeugd die leeft in het heidense land van de afgoden. Maar het gaat vanavond over jongens van een jaar of 15, 14. Die hebben geleefd onder het woord van God. Die het teken van het heilige verbond des Heeren aan hun lichaam hebben gekregen. Die jeugd, die weet in welke weg de Heere wil dat we wandelen zullen. Maar als het erop aankomt en wij worden voor de keuze geplaatst, dan lijken wij precies op die jongens uit Jeruzalem die in de tijd van de ballingschap zijn weggevoerd door Nebukadnezar naar zijn heidense hof in Babel. Want ook die jeugd, zoveel eeuwen geleden, heeft maar gekozen om mee te doen. Mee te doen met de zonde. En mee te gaan op die gemakkelijke weg van de wereld. U vraagt, wat is er dan precies aan de hand? Wel, het is een bittere geschiedenis die we gelezen hebben. Jeruzalem is ingenomen, belegerd geworden. Vele schatten uit het huis des Heren zijn geroofd. En God lijkt wel onmachtig te zijn. En de afgod van Babel lijkt veel sterker te zijn. En de afgoden van Babel, zij krijgen nu de schatten van het huis van Jehovah. En dan trekt Nebukadnezar weg. Maar niet alleen met de schatten aan goud en zilver. Hij neemt daarbij ook mee velen van het koninklijke zaad. Dus prinsen. Jongens die afstammen van het huis van David. Jongens die leven aan het hof. Zij die een goede opvoeding niet alleen hebben genoten, maar ook zij die onderwezen zouden worden in de zaken om het land te kunnen regeren. Wel nu, Nebukadnezar weet, als ik de jeugd heb, dan heb ik ook de toekomst van dat kleine volk Israël. En zo is vandaag nog, deze Nebukadnezar had een duivelse wijsheid. En die duivelse listigheid geldt ook vandaag. Wanneer namelijk de leiders in Moskou het volk in hun macht willen hebben, dan proberen ze de jeugd te grijpen. Want als je de jongens en meisjes maar grijpen kunt en kunt indoctrineren, vergiftigen met je valse leer, en ze weten niet beter en ze krijgen niet een onderwijs daartegen in, dan gaan ze vanzelf mee. En na 10 jaar weet niemand meer van de God van Israël. Communisme en atheïsme, of de tijd van Nebukadnezar, het is precies hetzelfde. En ook hier in Nederland geldt het. Wie de jeugd heeft, in zijn greep heeft, voor zijn leer en voor zijn denkwijze gewonnen heeft, die heeft de toekomst. Wat kan je dan nog deren als je een ideologie op de gemeente wilt leggen? Ook op de gemeente. Nee, juist op de gemeente. Want het gaat Nebukadnezar niet om de jongens van een ander hof, maar om die jongens die opgevoed zijn in de vreze des Heren. Daar is een machtige worsteling plaats, alle eeuwen van de geschiedenis doorgemeente, tussen God en de Satan, met als inzet jongens en meisjes die opgroeien onder het woord, met als inzet juist de gedoopte jeugd. Want het kan Satan niet schelen, al gaat de hele wereld verder in alle gemakkelijkheid, zoals het zelf willen. Maar o, hij gunt het de gemeente niet, en hij gunt het de ouders niet, dat ze kinderen hebben die wensen te leven volgens de geopenbaarde waarheid Gods. Hij wil het niet hebben dat er vanavond jongens en meisjes in de kerk zijn die zijn gekomen met de vraag: Heere, kan ik nog bekeerd zijn, bekeerd worden? Och ja, als je in de kerk komt, dan is dat het ergste nog niet, vindt de duivel. Dat mag nog wel. Maar dan moet je niet in je jonge jaren gaan vragen of je nog zalig kunt worden. En dan moet je niet in je jonge jaren gaan vragen of je schuld nog vergeven kan worden. Want dan gaat die duivel briesen op dezelfde wijze als Nebukadnezar het gedaan heeft. Hij was een instrument van de macht der duisternis. En wanneer hij dan deze jongens meeneemt in ballingschap bij de eerste wegvoering naar Babel, ongeveer 600 jaren voor de geboorte van Christus, dan valt het ons op dat de tactiek van de duivel helemaal zo slecht nog niet is. Want weet u, wanneer nou Nebukadnezar deze jongelui op een harde wijze tegen was gekomen en had gezegd: en je zult en je moet dit en dat, dan had het kunnen zijn dat die jongens, hoewel omdat ze het beter wisten, er tegenin waren gegaan. Maar Nebukadnezar zou proberen om met geleidelijkheid die jongens voor zich te winnen. En hoe doet hij dat? Niet door ze hard tegemoet te treden, maar door ze op te voeden aan het hof van Babel. Deze jongens, ze krijgen net wat ze hebben willen. Alles wat ze zouden willen ontvangen, ze hoeven maar te knippen met hun vingers en ze krijgen het. Want de koning is o zo goedgunstig gezind. Juist tegen die jongelui. Waarom dan? Om dezelfde reden. Waarom ook vandaag aan de dag de duivel de jeugd zoveel gunt. Gelooft u niet dat de duivel juist aan de opgroeiende jongelui heel veel gunt? De duivel gunt jullie, jongelui, veel meer dan je vader en moeder, hoor. Je vader en moeder zeggen dat je dingen niet doen mag. De duivel gunt ze je graag. Waarom? Omdat hij weet dat het alles heen leidt naar zijn rijk, de afgrond van de eeuwige duisternis. En hij weet het, dat hij deze aarde jullie in zijn greep heeft. En dan gunt hij het je best, heus wel, dat je leeft nadat je hart het wil, nadat je boze hart het je ingeeft. Leef maar naar je goeddunken, begeer wat je hebben wil. En de duivel is bereid het je te schenken. Maar weet dan ook, dat net als in de tijd van Nebukadnezar, het oogmerk, het doel van de duivel nog hetzelfde is. Namelijk, om deze jeugd van het verbond te vergiftigen. Zozeer, dat ze de God des verbonds zullen vergeten. Dat ze de dienst van deze God zullen verlaten. Dat ze het woord van deze God niet meer zullen lezen. Dat zij met hun hele leven zich wenden zullen en zich buigen zullen op de wenken van de Satan. En als je maar hem gewillig dient, dan gunt hij je alle voorspoed. Dan gunt hij je alle genietingen. Dan is het zo dat hij je influistert dat je ouders misschien wel eens wat somber schijnen te zijn. Dan zal hij het je wel voorzeggen dat je ouders zo ouderwet zijn. Maar geloof deze duivel, deze mensenmoordenaar niet, hoor. Want het is een leugen. De Heer Jezus zegt van hem dat hij de leugenaar is. En de vader der leugen. En hij liegt ook vandaag nog. Als hij zegt dat de wereld en de zonde zo aanlokkelijk is. Het is niet waar. Want hoe kort duurt dat aardse genot? Jullie weten toch ook, misschien wel heel dichtbij, dat er gestorven zijn, plotseling, van je eigen leeftijd. Jongens en meisjes, die net zo oud waren als jullie. En toen is het eeuwigheid geworden. O gemeente, de aarde, ze heeft ons veel te bieden. Maar weet, dat ze alles wat ze biedt, verkoopt. Met als prijs uw ziel. En dat die ziel dan voor eeuwig verkocht en verloren zal zijn. Daarom, de duivel gunt u alles. Als u uw hart maar niet uit zijn handen houdt. En ook bij Daniel is het precies hetzelfde. Ze kunnen krijgen en eten wat ze hebben willen. Ze worden onderwezen in de spraak van de Galdeën. En in de wetenschap van dat heidense land. En ja, natuurlijk ook in de godsdienst van die afgoden van het heidendom. En ze krijgen ook te eten van de spijzen van de koning. Nou, wie zou dat nou niet willen? Lekker eten, want dat is het geweest, hoor. En nou zijn daar jongens, onder die Jeruzalemse jongens, die opeens heel vreemd gaan doen. Want kijk, er waren er velen uit Jeruzalem gekomen. Maar nou lezen wij er maar van één, en later hij met zijn drie vrienden, dus eigenlijk maar van vier, die apart gaan staan. En kijk, als je nou apart moet staan van de wereld, dat is moeilijk. Want dan gaat de wereld je uitlachen. Maar als je ook nog eens apart komt te staan in je soortgenoten, als je ook onder je vrienden, die net als jij naar de kerk gaan, als je dan apart komt te staan, omdat je door de week niet mee kunt doen met de zonde, met de verleidingen, met de genietingen en met alles wat van de wereld op je afkomt. Als je dan alleen komt te staan, dan wordt het nog veel moeilijker. En zo was het met Daniel. Want Daniel, hij had niet alle Jeruzalemse jongelui aan zijn zijde, maar hij heeft ze tegen zich gekregen. En geloof maar gerust dat ze hem gewaarschuwd hebben. Daniel, Doe toch niet zo dwaas, man. Weet dat het je leven kan kosten. Nou kun je wel zeggen dat je niet wilt eten van de spijzen van de koning en niet wilt drinken van zijn drank. Maar weet dan dat hij je doden kan. Moet je nou je leven ervoor over hebben? Nee toch, kies dan maar de weg van het compromis. Daniel is aangevochten, niet door Nebukadnezar, niet door Aspenas, de overste boven hen gesteld, maar door zijn eigen vrienden. Jongens die met hem in ballingschap gevoerd zijn. Ze hebben elkaar opgezocht. Ze proberen houvast aan elkaar te hebben. Het is zo belangrijk als je jongens en meisjes, als je vrienden mag hebben. Die samen in hun jonge jaren de Heere willen dienen. En Daniel zal ook steun gezocht hebben aan beide zijden. Bij zijn vrienden. Maar er was er niet één. Buiten zijn drie die overbleven aan het einde. Want er waren er van al die Jeruzalemse jongens, maar drie die later met Daniel zijn meegegaan. Deze drie en Daniel, zij zijn verlaten door alle anderen. Ja, dat is een harde zaak. Alleen staan is moeilijk. Maar door de godsdienst in de steek gelaten te worden, voor dwaas te worden uitgemaakt, veracht te worden. Oh, dat is zo hard. Om dat te moeten verduren, dan verlangt het vlees om toch maar mee te gaan. Want de godsdienst kan zo goed redeneren. En ik kan je zo gemakkelijk ompraten en meenemen. En er zit nog een schijn van waarheid in ook. En het lijkt alsof ze gelijk hebben. En je bent geneigd om ze gelijk te geven. Maar Daniel, oh, wat een wonder. Deze jongen, 15 jaar waarschijnlijk nog maar. Hij mocht in de mogentijd des Heeren staande blijven. En hij heeft het mogen zeggen, hoewel aangevochten en bestreden. Nee, duivel, ik zal niet luisteren. Ik zal naar mijn overste gaan om hem te vragen niet meer te hoeven eten van de spijzen van de koning. Nou kan ik me indenken dat er onder ons zijn die vragen, was dat dan zo erg? Waarom? Wilde Daniel daar niet meedoen? Was het dan zondigen als je lekker van de spijzen van de koning mee eet? Wat was nou het verkeerde eraan? Dit gemeente. Koning Nebukadnezar heeft maar één doel op het oog. En dat is dat God, de God van hemel en aarde, de God des verbonds, de Heere, vergeten zou worden. En daar moet nou alles aan meewerken. Zelfs de maaltijd. Die moet nog meehelpen om alle herinneringen in die jeugdige harten weg te wissen. Want dat was het ergste als er nog een herinnering zou overblijven aan de God van Israël. En nu was die spijze op zich niet verkeerd. Want Paulus zegt het later dat alle schepsel goed is met dankzegging genomen. Maar die spijze van de koning, dat was een spijze die eerst werd gewijd aan de afgoden. Het was wel lekker eten, maar het was ook vergiftigd eten. Nee, je zou er niet ziek van worden, maar je zou ervan sterven. Niet naar je lichaam, maar naar je ziel. Want weet u, als de spijze verboden wordt door God, omdat het bijvoorbeeld vlees was van onreine dieren, omdat het gewijd was aan de afgoden, als het dus verboden was en ze zouden toch eten, dan gingen ze daarmee in tegen de heilige wil van God. En wat betekent dat anders dan weer een stap verder op weg naar een totaal vergeten van de wetten, de spijswetten, de reinigingswetten, de offerwetten en alle andere inzettingen van God. En als die wetten maar weggebannen zijn, dan zal ook het andere wel langzaam maar zeker uitgebannen worden. En daar moest veel aan meehelpen. Ze moesten onderwezen worden in de wijsheid van de Galdeën. En dat niet door een professor die het verkeerde erin aanwees. Dan kun je nog wel wijsheid van het heidendom leren. Als je maar doorheen mag zien. Als je maar het verkeerde, het goddeloze erin zien mag. Maar nee, het werd hun onderwezen alsof dat nou de wijsheid was. En al de wijsheid van Israël was maar dwaasheid in de ogen van de Galdeën. En de jongens werden daarin opgeleid. Weer om maar hersenspoeling te ondergaan. God weg. En de afgoden daarvoor in de plaats. Zelfs hun namen moesten veranderd worden. Niets, maar dan ook letterlijk niets, mocht meer herinneren aan het oude, aan de verleden tijd in Israël. Is niet waar dat op deze wijze de duivel nog steeds bezig is in het leven van iedereen van ons, in het bijzonder in het leven van de jongens en meisjes. Als je op kamers moet gaan, ver weg van huis, en je ouders zien je niet meer zo vaak, en kunnen niet meer nagaan wat je doet en wat je laat, is dan de verleiding niet groot om catechisatie maar te vergeten. Je hebt het zo druk. Om zondags maar een keer uit te slapen en niet naar de kerk te gaan. Om mee te gaan met vrienden of vriendinnen die de wereld dienen. Wel nette en aardige mensen, maar toch wereldse mensen. Ja, wat is daar nou op tegen? Ja, was er nou op tegen? Helemaal niets hoor, in de tactiek van de duivel. Maar als je zalig wilt worden, moet je niet meegaan met de wereld. Maar dan zul je er tegenin moeten gaan. Ja, zegt iemand, daar heb je het alweer. Altijd weer dat sombere, en dit mag niet, en dat mag niet. Daniel was al net zo. Ja, Daniel was al net zo. Ik moet je gelijk geven. Ook Daniel zag, dit mag niet, en dat mag niet. Maar geloof, maar gerust. Dat we van ganse hart het alle jongens en meisjes en de ganse gemeente het mogen gunnen. Dat ze van dezelfde geest als Daniel mogen zijn. Want deze Daniel, hij mocht toen hij werd geplaatst voor de keuze. Kiezen voor zijn God. Kiezen tegen de zonde. En dat gaat nou in tegen het hart, tegen het vlees, tegen het eigen ik. En wie wil dat nou? Niemand van ons. Want die keuze die wij in het paradijs gedaan hebben, die dringt nog steeds door en heeft nog steeds geldingskracht. Die keuze heeft ons leven, onze gezindheid, onze begeerte en onze wil bepaald tot aan onze dood toe. We hebben toen gekozen voor de zonde en voor de duivel en voor de dienst aan de afgrond. En wij blijven volharden tot en met vandaag bij die keuze. En Daniel kiest anders. Hoe kan dat dan? Zou daar reden zijn in Daniel? Heeft Daniel dan zo'n beter hart dan wij? O nee, Daniel is niet beter. Daniel is even slecht als wij. Daniel heeft niet een hart dat anders is dan wij zijn. Daniel is namelijk ook een mensenkind zoals u en ik, die gevallen zijn in zonde en misdaden. Daniel is ook een mensenkind die niet kiezen kan voor zijn God, omdat hij gekozen heeft voor de zonde. En toch, de keuze van Daniel is zo heel anders wat we gelezen hebben. Hoe kan dat dan? Daniel is niet beter, maar zijn keuze is wezenlijk anders dan die van een natuurlijk mens. Zou dan een remonstrant toch gelijk hebben, als die leert dat een mens een vrije wil heeft, en zelf kan bepalen of hij kiest voor God of voor de zonde? Is het dan waar dat de Roomse kerk gelijk heeft als ze leert dat de mens niet dodelijk onmachtig is, maar dat hij nog enige kracht heeft om de zonde te weerstaan? Nee, gemeente, niet alzo. Ligt bij Daniel heel anders. Daniel kiest voor zijn God. Waarom? Omdat deze God gekozen heeft voor Daniel. Daniel is een voorwerp van de liefde en van de werking Gods. De Heere heeft door zijn Heilige Geest ook in het hart van een Daniel gewerkt. En daar is ook bij die jongen, 15 jaar, een verandering, ja, een waarachtige bekering gekomen. Wat een wonder, hè. Ouders, zou u dat ook niet voor uw kinderen willen zoeken? dag en nacht van de Heer afsmeken, dat uw kinderen, die in zonde zijn ontvangen en in ongerechtigheid zijn geboren, dat uw kinderen ook op jonge leeftijd bekeerd mogen worden. Zouden wij als ouders niet het goede voor onze kinderen willen zoeken? Juist ook in het geestelijke. Wie van de ouders begeert dat zijn kind, dat haar kind, onbekeerd blijft? Daniel, hij mocht bekeerd worden. De Heere heeft hem gegrepen. En kijk, geloof maar gerust dat je dan je vrienden kwijtraakt. Dat je dan juist die vrienden kwijtraakt, die ogenschijnlijk nog wel in dezelfde lijn staan, maar die toch in wezen vijanden zijn van God. Die kiezen voor hun eigen leven en het er niet voor over hebben als het gaat om de dienst des Heren. Dan krijg je vijandschap bij je soortgenoten, want je bent zo apart. Je wordt uitgelachen, je wordt gewaarschuwd dat je zo overdrijft, dat je bezig bent om, weet ik, hoezeer in de godsdienstwaanzin op te gaan. Was het ook niet zo bij Daniel? Was dit nou niet een staaltje van overdreven vroomheid? Is dit niet wetticisme? Is dit niet een beter willen zijn dan een ander? O, Daniel zal al die argumenten wel voor de voeten hebben geworpen gekregen. En toch, het was bij Daniel zo anders gemeend. Want Daniel, hij heeft deze keuze mogen doen vanuit de liefde van zijn hart. Daar had de Heer in dat jonge hart, hoe wonderlijk, hoe groot, liefde uitgestort. Tot zijn naam, tot zijn eer, tot zijn dienst, tot zijn wet. Daniel, hij wilde de zonde niet meer. In beginsel was de kracht der zonde in zijn leven gebroken. En hij heeft vanuit de keuze bij God vandaan en vanuit het werk bij God vandaan de goede keuze mogen doen. Nogmaals zeggen we het, niet alsof Daniel een remonstrant was, alsof hij het kon, maar omdat God door zijn geest het in hem gewerkt heeft. En toen heeft hij ook bij Daniel gegeven de standvastigheid om niet te verslappen in deze keuze, maar om daarin te volharden tot het einde toe. Ja, maar moet je dan je leven ervoor over hebben? Want dat risico liep Daniel. O Heer, als het om uw eer gaat en als het om uw naam gaat, dan zelfs mijn leven ervoor over. Zo lag het verklaard in het hart van zo'n jongen. Tot beschaming, gemeente, van ons de ouderen. Tot beschaming van ons de jongeren. Want waar is het nou in ons leven te vinden? Die keuze, die begeerte, die hartelijke gezindheid om alle zonden kwijt te mogen raken en in de gemeenschap Gods te mogen leven. Ja, al de vrienden kwijt, de wereld kwijt, de godsdienst kwijt en God alleen overhouden. Raak dan maar gerust uw vrienden kwijt, gemeent. Want weet het dat een Daniel nieuwe vrienden ervoor in de plaats gekregen heeft. Zijn drie, Hanania en Misael en Azaria, deze jongens, zij mochten met Daniel optrekken, verwaardigd geworden door de Heere om ook hem te mogen bedoelen. En ze zijn gegaan tegen de wil van de koningin. En weet u, nou is deze God, die in het hart van Daniel die goede en onberouwelijke keuze gelegd heeft, niet een God die in de steek laat. Daniel, op deze God kun je gerust vertrouwen. Kan alleen maar meevallen. Alleen maar meevallen. Als je gaan mag met deze God. Dan mogen de anderen eten zoveel ze willen. Maar dan zal dat eenvoudige brood, dat eenvoudige water, jou meer gedijen dan al het eten van de wereld. Dan zal het zijn dat ook vandaag aan de dag die jongen, dat meisje, die man of die vrouw, die in der waarheid niet anders meer wenst dan met de Heere tegen de wereld te leven, dat zo een niet beschaamd zal worden. Daniel krijgt een proef van 10 dagen. En dan valt het mee. In de ogen van de wereld is het een wonder, onbegrijpelijk. En Daniel, hij mocht het weten, deze God is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleinden. Ik hoef het niet te doen. O kind des Heren, daar ligt niet in uw ziel de kracht om het te voleindigen. Zelfs niet om het te beginnen. Het is een eenzijdig Godswerk, toen en nu. Maar die God die begint, zal niet ophouden voordat het voleindigd is. Hij geeft aan Daniel en zijn 3 vrienden genade. Hij geeft zegen. Hij laat niet varen en hij laat niet in de steek. Deze God kan alleen maar eeuwig meevallen. Kent u ook deze God? Dan moeten we eens heel eerlijk allemaal voor uzelf die vraag in het hart van uzelf beantwoorden. Kent u nou ook deze God? Van Daniel, de God die nog leeft en die in zijn woord zich nog openbaar. O, wat is het een wonder als het ook in ons leven heeft mogen komen tot die waarachtige bekering en wij deze God hebben leren kennen voor eigen hart en leven. Wat is het een wonder als uit die bekering ook is voortgevloeid een nauw leven met de Heere. Laat dan een ander het maar wetties noemen. Maar als het nauw ligt, kan er niets tussenkomen. Kan er niets mee door. Dan kun je niet meer mee met de wereld en de zonde. Dan kun je niet meer mee met de weg van het compromis. Dan kom je alleen te staan. Liever alleen, maar met de Heer, dan in de wereld zonder God. Daniel en zijn vrienden, ze worden verder geleid. En na al die jaren, 3 jaren, moeten ze, laten we maar zeggen, examen doen. En worden ze voor de koning gebracht. En die gaat ze ondervragen in al de wetenschap en wijsheid van de Galdeën. En deze jongens, ze hebben allemaal hun best gedaan. Want de Heere maakt geen luie mens. En wat blijkt nou? De Heere heeft het hun, alleen hun 4 gegeven. Dat zij met z'n 4 uitblinken boven alle andere jongens die opgevoed worden aan het Hof van Babel. Zij alleen, zij weten op alle vragen een antwoord. Zij blinken uit, niet omdat ze zo knap zijn, maar omdat de Heere hun verstand gegeven heeft. En dan blijkt ook dat de Heere vrij machtig is. Want Daniel was de eerste die in zijn hart voornam om zich niet te verontreinigen met de stukken van de spijze des konings. En al deze Daniel wordt nog extra begenadigd boven zijn 3 vrienden. Niet omdat Daniel beter was, maar omdat de God van Daniel in zijn soevereiniteit en vrijmacht bedeelt met de gaven die hij wil en aan de personen wie hij wil. Komt niks van Daniel bij hoor, maar God geeft Daniel extra wijsheid in gezichten en dromen. Daniel heeft zich er gelukkig niet op verheven, want hij zegt het later, mijn God zal het mij bekendmaken. En zijn vrienden, ze zullen niet jaloers zijn geweest dat Daniel nog wijzer en knapper was dan zij. Want er was een heilige eenheid onder deze jongens. Dat was een zuivere vriendschap. En dat is belangrijk in het leven, dat je steun mag hebben ook met elkaar. En de Heere wil het in zijn genade nog geven. Aan Daniel toen en aan zijn volk nu. Vriendschap, heilig en geheiligd in het geloof in Christus. Deze Daniel, hij leeft aan het hof van Nebukadnezar. Kijk, dan is het de bedoeling dat Daniel weg is en dat Belshazzar leeft. Die nieuwe naam van Daniel, die heidense naam die hij gekregen heeft van Nebukadnezar. Daniel, God, mijn God, is rechter. Die naam moet vergeten worden. Belshazzar moet verder leven. En het laatste vers van het teksthoofdstuk staat dat Daniel gebleven is tot het eerste jaar van de koning Kores toe. En nou is dat laatste vers van Daniel 1 een groot wonder. Daar is weer, hoe zwart ook de nacht is, een lichtende morgen. En zeker, Met die ballingschap valt het alleen maar tegen. En het is waar dat ons hoofdstuk zo bitter en bedroefd is, omdat het gaat over Joodse jongens in een heidens land. In ballingschap dus. En toch, Daniel, hij wordt door God gespaard tot in het eerste jaar van de koning Kores toe. Wat is dat voor jaar? Is dat een bijzonder jaar? Jazeker, want in dat jaar is de blijmare door het hele land van Babel gegaan, dat de Joden weer terug mochten keren in het beloofde land, in het land Kanaan. Ze mochten Jeruzalem herbouwen, ze mochten in een tempel hun God weer naar oprechtheid dienen. Koning Kores, hij gaf het hun, dat ze terug mochten keren. En als er staat dat Daniel gebleven is tot dat eerste jaar van de koning Kores toe, dan zouden we mogen veronderstellen dat hij toen gegaan is. Gegaan is. Waarheen? Ach, we weten het niet. Misschien is hij meegegaan met die terugtrekkende menigte naar het beloofde land. Als jongen van 15 jaar is hij weggevoerd. Een leven in de zonde voor je, maar nochtans in het heidense land een leven in een tere en nauwe gemeenschap met zijn God. Heeft hij niet ontzaglijk veel van de Here mogen leren, ontvangen, genieten? En Daniel blijft. En in dat eerste jaar van de koning Kores is hij weer teruggegaan naar Kanaan. En mag hij weer wonen in zijn land. Maar ook kan het anders geweest zijn dat dat het sterfjaar van Daniel geweest is. We weten het niet. Is ook niet zo belangrijk. Maar zeker is dat waar de duivel die jongen heeft willen vergiftigen, om hem als een prooi in de hel mee te slepen, daar heeft de almachtige en overmachtige genade God hem bewaard. Daar heeft de Heere hem geleid naar het veilige Kanaan der rust dat boven is. Niet de hel is Daniels deel, maar de Heere heeft een beter lot voor hem bereid. Daniel, hij mag getuigen in die oude tijden al van de ster die zal opgaan als de koning der Joden geboren wordt. Want wanneer de wijzen uit het oosten gaan naar Bethlehem door die ster, dan is het naar alle waarschijnlijkheid ook door middel van de onderwijzingen van Daniel. Deze Daniel, hij heeft zelf ook kennis mogen hebben aan de beloften van de komende Messias. En daarin heeft hij uitgezien in zijn jonge leven. Daarom, gemeente, jong of oud, de vraag komt tot ons, hoe is het gesteld bij u en bij mij? Is het zo dat wij toch liever maar meegaan met de wereld? Toch liever maar de weg van het compromis willen gaan, van het meegaan en meedoen, want het is toch zo erg niet? En als je aan die ene zonde, die niet zo erg is, gewend bent, dan ga je weer een stap verder, want de duivel openbaart zich niet in zijn gruwelijkheid en openbaart de zonde niet in zijn walgelijkheid, maar hij wil de zonde zo aardig voorstellen. En hij openbaart zichzelf als een engel des lichts. En zo voert hij zijn duizenden, ja tienduizenden mee, naar de eeuwige pijniging. O, dat het dat toch zo mogen zijn bij u, jong en oud. Bij ons allemaal. Dat wij toch niet mee zullen gaan met deze duivelse leer, met de strijdwijze van de vorst van de beginnen, die al 6000 jaar ervaring heeft en wel weet hoe hij aan moet pakken, een jongen, een meisje, een man, een vrouw. Hij weet waar uw zwakke plekken zijn en hij valt aan, niet op brute wijze, maar zo listig. Hij valt aan, niet als een tegenstander, maar alsof hij het met u eens is. Omdat het dan toch zo mogen zijn dat een ieder van ons met Paulus mag zeggen, zijn listen zijn ons niet onbekend. Ja, dan mogen we bidden van diezelfde God van Daniel, of hij standvastigheid en wijsheid geven wil. Wijsheid om te doorzien de duivelse leer en de duivelse werkwijze. En ook standvastigheid om niet mee te gaan waar hij ons zo graag wil brengen op de paden der zonde. Dan is het waar dat ook in een jong leven, of als u oud bent, doet er niet toe, dat daar in dat leven gevonden mag worden. Een nabije omgang met de Heere. Ook daar kan de wereld bespotten, maar de spot van de wereld deert niet meer, omdat er is gevonden een God van nabij en niet van verre. Een God van troost en genade voor een doemwaardig zondaar. Nou komt de vraag, als het erop aankomt in uw leven, zou u dan met Daniël alles uzelf ervoor over hebben om de eer en de naam van God? Zouden wij dan toch maar niet liever met die jongens, die Joodse jongens uit Jeruzalem, een compromis sluiten? Wie mag dan staande blijven? In eigen kracht niemand. Maar als het mag zijn, in een biddend opzien tot de Heer. O God, schraag Gij op dat spoor mijn wankelende gangen. Heere, wilt Gij me kracht geven? Leer Gij mij uw weg. Laat mij u vrezen. Dan kan het goed worden voor de tijd en voor de eeuwigheid. Mag u ook uw eigen naam invullen bij dat tweede versje dat we gezongen hebben. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Amen. Wij zingen van Psalm 119 en daarvan vers 67. Psalm 119 vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Psalm 119 vers 67. Laat ons bidden en danken. Heer in de hemel, wilt Gij ons allen met Daniël bekeren, als we jong zijn. Maar als dat nog niet gebeurd is en wij zijn oud geworden, bekeer ons dan nog, voordat het te laat is. Want Heere, deze Satan begeert nog steeds onze verdoemenis. En Hij zal er alles op toeleggen om onze dood te kunnen bewerkstelligen, voordat wij gaan vragen om genade. En daarom vragen wij nu van U, of Gij in ieder van ons maar op de knieën wilt brengen, jong en oud, om met Daniël geleid te worden in Uw wegen. Ach, Heer, daar is zoveel voor nodig, voordat wij het onze en onszelf daarvoor over hebben gekregen om het met u eens te worden in de wegen die gij onderwijst. Want ook vanavond is het toch nog steeds waar dat ons vlees van het kwade licht verrast wordt en dat wij zo gemakkelijk met het kwade meegaan. Oh, en dan is het zo erg dat wij het niet erg vinden, maar het zo vaak vergoeilijken. Heere, geef ons allen, ons die in de zonde leven, op een goddeloze of op een godsdienstige wijze, geef het ons allen dat we in de schuld mogen komen, omdat wij niet als Daniël zulke standvastigheid hebben, en dat wij niet als Daniël die waarachtige keuze voor u en voor uw dienst en voor uw zaak hebben mogen doen, omdat wij u verloochenen. En Heere, dat is de mens van nature, maar dat is niet ter verontschuldiging. Daar kan hij alleen maar nog dieper zinken, omdat niet alleen zijn dadelijke zonde, maar ook de zondigheid van zijn hart, de verdorvenheid, die inkleeft en voortwoelt, dat die hem ook nog schuldig stelt. Wilt gij dan geven dat in deze gemeente, ja in Nederland, waar dan ook, nog een volk toegebracht mag worden, onder de jeugd en onder de ouderen, dat die gemeente die zalig wordt, Heere, maak gij ze dan maar los van de wereld, maak gij ze dan maar los van alle redeneer-christendom, en doe ze leven, en doe ze gaan, in de gebaande wegen die gij bepaald hebt voor al uw volk. O Heere, gij zijt het toch nog steeds, die toen en nu dezelfde zij, waar gij toch ook in die dagen een jongen hebt bekeerd, een Daniël en zijn vrienden, daar kunt gij toch ook vandaag aan de dag nog, dat gij ook onder ons nog wrijft in het hart van de jongeren en de ouderen, om ze voor eeuwig verloren te doen zijn voor de duivel, en ze voor eeuwig te behouden voor uw koninkrijk. Heere, wij hebben het niet verdiend, de ouders niet, de kinderen niet, maar gij zijt het waardig, doe het dan niet om ons, maar alleen om uzelfs wil, verheerlijk dan uzelf en uw naam. Heere, door die Christus groot worden, begeerlijk en noodzakelijk in het hart en leven van een ellendig volk. Wilt gij ons dan gedenken, het verdere van deze dag, het verdere van ons leven? Heere, wil ons toch bekeren tot u. Daar hebben we u voor nodig, want dat kunnen we zelf niet. Maar dat willen we ook zelf niet. Het is niet omdat wij zalig willen worden, dat we zalig zouden worden. Maar het is alleen als gij het wilt, dat uw volk zalig wordt. Dan alleen zult gij ook de ere en de lof en de dankzegging daarvan ontvangen. Heere, vergeef de zonde die er vanavond is geweest, wanneer we gesproken hebben, maar ook wanneer we geluisterd hebben, of misschien niet geluisterd hebben. Heere, het is allemaal zonde bij ons vandaan. We doen er verzoening over in het lijden en sterven van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En gedenk ons allen nog in de noden, in de moeite. Gedenk de gezinnen die zo van buiten af en van binnenuit worden ondermijnd. Daar komt zoveel de huiskamer binnen. Daar komt zoveel het gezin binnen. Daar komt zoveel het leven ook van de jongelui binnen. Wat ze probeert mee te nemen de wereld in. O Heere, wilt gij toch nog bewaren? Wilt gij dan ouders wijsheid en voorzichtigheid, standvastigheid geven om op te voeden naar uw wil? En wil dan de opvoeding die in alles tekort komt nochtans zegenen daartoe dat er een geslacht mag opgroeien bij uw woord, dat niet wenst mee te gaan, niet uitwendig en niet inwendig met de wereld. Wij bidden u of gij wilt wezen met een ieder van ons die het moeilijk heeft in de strijd tegen de zonde. O, gedenk dan, wil zelf doorhelpen en wil een oog des geloofs geven op die Christus der schriften. Doe ons hem kennen en dienen en liefhebben en verhoor ons gebed. Neem onze dank aan voor al het uwe. Scheld kwijt al het onze. Om der wille van die grote hoge priester, Jezus Christus. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 84, het derde vers. Psalm 84, vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, vers 3. Verheft uw harten tot God, biddende om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met ons allen. Amen.